Goedemorgen allemaal. Fijn hier te zijn en dat allemaal te beleven. We hebben al heel veel gezongen. En nu komt het belangrijkste. We gaan de Bijbel open doen en de Heere God aan het woord laten. En we gaan daar een zegen voor vragen. Zullen we stil zijn om hem de leiding te geven. Vader, dank u wel dat wij uw woord in onze handen mogen hebben. Heer, de wereld heeft niets, maar wij hebben uw woord. En we danken u voor die openbaring. Voor die grote rijkdom die daar op elke bladzijde staat, Heer. En we willen maar nadenken, Heer, over een paar woordjes deze morgen. Wilt u helpen om te spreken en te luisteren en wilt u onze leraar zijn. Amen. Amen. Ik wil met u nadenken over een tekst die evangelisten nogal aan het hart is gelegen. Vandaar dat ik deze heb uitgekozen. En als het goed is, komt hij daar. Yes. Uit de Colossense brief, Colossense hoofdstuk 3. En daar staat het volgende uit de herziende Statenvertaling. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En vooral dat zinnetje uit vers 2. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Bedenk de dingen die boven zijn. Denken, vind ik toch, is een heerlijke bezigheid. Vindt u niet? Ik doe dat wel eens. U ook? Ja. Denken is een geweldige bezigheid. Het is ook vermoeiend soms om na te denken, toch? Ja, word je heel moe van. S'avonds probeer je te stoppen met nadenken, niet altijd gemakkelijk. In je bed lig je nog na te denken, ik ook. Als ik wakker word, dan begin ik het eerste wat ik doe is nadenken. Dat doen we allemaal en dat is soms dus vermoeiend, want het stopt nooit. Het is soms ook frustrerend om na te denken als je ergens niet uitkomt. Je denkt over dingen na en je weet het antwoord niet en je blijft maar nadenken. Dat is allemaal heel vermoeiend en frustrerend soms. Ook verwarrend. Als je allerlei input in je hoofd krijgt en je weet niet welke kant je op moet. En dat kennen we allemaal natuurlijk. Denken is toch wel noodzakelijk. Blijft u dat vooral doen. Veel mensen hebben dat opgegeven om te denken. Ik ontmoet ze elke dag. En dat is vervelend om ze weer aan het nadenken te krijgen. Dat is niet gemakkelijk. En ik hoop dat u goed geslapen heeft vannacht en dat u zegt ik kan meedenken vanochtend om naar het woord van de Heere te luisteren. Ik las een quote over denken. Daar stond, je moet niet te veel denken. Doe gewoon wat je gelukkig maakt. Kent u dat? Dat zijn de meeste mensen om ons heen die denken dat. Ja. Niet te veel denken, gewoon doen wat je blij maakt. Of verander je gedachten, want dan verander je de wereld. Kent u nog, dat komt uit die oude boeken van Norman Peel van vroeger. Positief denken, vooral positief denken. Ik had van de week een chat met een Italiaan in Zuid-Italië. We zaten eventjes chatten op het internet. Ik ken die man niet, maar was heel leuk om te doen. En toen hij een beetje doorkreeg waar ik over wilde spreken, wilde chatten, toen zei hij, waar heeft u het toch over? Denk toch eens positief. Al die negatieve dingen. Hij wou alleen maar in het zonnetje zitten in Zuid-Italië en vooral positief blijven denken. Of eigenlijk niet denken, want dan word je moe van. En dan kun je wel eens in de problemen komen als je gaat denken. Ja, dus in die wereld leven wij. Christenen zijn mensen die denken. Hopelijk elke dag. Die denken na over, niet over zichzelf in de eerste plaats, maar over de Heere God en over zijn woord. Mediteren is niet je hoofd leegmaken, maar je hoofd volmaken. Met de dingen die hij heeft gezegd. In het oosten maken ze hun hoofd leeg en proberen niet te denken. Christenen zijn het tegenovergestelde. Elke dag mediteren op wat hij heeft gezegd. Weet u, en als we christenen worden, dan gaan we dus eigenlijk meer denken. Anders denken. Paulus zegt, dan wordt u vernieuwd in uw denken. Dan moet u leren omdenken. Wat u allemaal gedacht heeft vroeger, moet eigenlijk ingepakt worden, naar het containerpark gebracht worden. En er moet een nieuwe input komen, nieuwe gedachten. En dat is geweldig als je de Bijbel dan hebt. 1100 bladzijs. Voer voor uw verstand. Om te denken zoals hij denkt. En dat is van veel groter belang dan de meesten van ons beseffen. Wij zijn mensen die anders denken dan de mensen hier 5 meter buiten vandaan. Wij denken op een andere manier omdat wij andere informatie hebben. Maar ook christenen, u kent het allemaal, we lopen wel eens vast in ons denken, toch? Ik ook. Soms weten we het ook niet meer. En dan kunnen we gelukkig nog zingen, de Heer is mijn herder, hij weet de weg, ik niet. Dan weten we het ook niet meer. En dat is ook niet erg, want we hebben iemand die het wel weet. Maar als we gaan denken, dan hebben we dus een hele, als we christenen worden, hebben we een andere, nieuwe manier van denken. Dan moet er een grote opruiming gehouden worden in uw denken. Het is heel vervelend, je merkt dat wel eens, ik bij mezelf ook, dat er nog een stuk oud denken zit en een stuk nieuw denken. En we snappen, je snapt jezelf niet meer soms, toch? Ja, snapt u zichzelf wel? Soms snap ik mezelf niet. Omdat dat door de war loopt. Ik heb altijd zo gedacht en nu moet ik zo denken. Dat is moeilijk. Discipelschap is zo. Dat is mensen opnieuw leren denken en daardoor handelen op een nieuwe basis. Namelijk de basis van Gods woord. We hebben jarenlang de dingen bedacht die beneden zijn. Om naar onze tekst te gaan. Bedenk de dingen die boven zijn, staat hier. We hebben altijd gedacht de dingen die beneden zijn. En toen kwam je tot bekering en dan moet je leren om de dingen te bedenken die boven zijn. Dat is even lastig. Dat kost wat energie. Ja, dat gaat niet vanzelf. Vroeger wisten we niet van God, nu wel. En dat hebben we misschien vroeger weggeduwd. We wisten wel van hem. Iedereen weet dat God bestaat, wist u dat? Als uw collega morgen tegen u zegt, God bestaat niet, dan zegt u, denk het toch wel, u weet dat ook. Maar u duwt dat weg. We willen dat misschien niet weten, maar de Romeinenbrief hoofdstuk 1 zegt dat elke mens weet dat God bestaat. Elke mens. Ik sprak van de week een jongen op straat, die zei, God bestaat niet. Ik zeg, weet je nog dat wij 5 jaar waren als jongetjes? Dat is even een tijdje terug, maar goed. Toen wilden we laten zien hoe sterk wij waren als 5-jarige kleuters. Toch? Als jongetjes willen dat. En toen we aan het zwembad waren, had je zo'n bal en die duwde je dan heel sterk onder water. Hè? Dat is eventjes inspanning voor een jongen van 5. Die duw je onder water en laat je zien hoe sterk je was. Weet je hoe lang je het hebt uitgehouden, heb ik tegen hem gezegd? Tot sluitingstijd. Toen moest je het water uit, ik ook, kwam die bal boven. Er zit lucht in namelijk, toch? Wat jij nu doet is precies hetzelfde. Je weet dat God bestaat, maar je duwt het weg onder water. Om te laten zien hoe sterk jij wel bent. Weet je hoe lang je het uithoudt? Tot sluitingstijd. Want elke mens heeft een sluitingstijd. En dan komt die bal vanzelf boven. En je hebt geen excuus. Elke mens weet dat God bestaat. Laat u niks wijs maken als iemand zegt, ik ben een atheïst, want die bestaan niet. Die bestaan niet. Dat zijn mensen die de bal, die ze weten te bestaan, onder water duwt. Dat is wat mijn Bijbel leert. We moeten opnieuw leren denken. Wat is onze autoriteit? Dit boek of wat u of ik of de mensen buiten, uw collega's, uw schoolgenoten denken? Nu, de Colossensebrief is geschreven omdat de gemeente, net zoals hier, waarschijnlijk iets kleiner in aantal, wat minder mensen, maar die zaten ook met een probleem. Die waren vaak ook in de war, net als wij. En Paulus zag dat en daar schreef de Colossensebrief. Als u hoofdstuk 2 helemaal zou doorlezen, dan ziet u dat de gemeente soms in de war was over dingen. Dat ze nog niet helemaal de dingen op een rijtje hadden. Dat ze het nog moesten leren om nieuw, op een nieuwe manier te denken. En het eerste wat Paulus daarom doet is in hoofdstuk 1 en 2, veel te veel om voor te lezen deze morgen, daar hebben we geen tijd voor, maar doe dat vanmiddag rustig. Daar heeft hij een opsomming van de nieuwe dingen die boven zijn. Dat was nieuw voor die nieuwe christenen, maar ze moesten dat op een rijtje krijgen en hij maakte die hele prachtige brief klaar om hen te laten zien wat de dingen zijn die boven zijn. Hij spreekt daar uitgebreid over. Hij heeft over het evangelie, iets nieuws in hun leven. Helemaal nieuw. Voor ons niet, maar voor hen was het helemaal nieuw. Het woord van God was voor nieuw voor die mensen. Het Nieuwe Testament bestond nog niet eens. Ze moesten helemaal opnieuw leren denken. Ze waren overgezet, zegt Paulus, van het koninkrijk van de duisternis naar het koninkrijk van het licht. Dat is ook eventjes wennen. Als u een nieuw land binnenkomt, dan moet je ook wennen aan de nieuwe verkeersregels en het nieuwe eten en de nieuwe, al dat soort zaken. Alles is anders daar, andere taal. En zij ook. Hij spreekt over de verlossing, hij spreekt over de prachtige beeld. Vanaf 1 vers 15 komt daar een geweldig schilderij naar voren waar de Heer Jezus geschilderd wordt. Paulus schildert de Heer Jezus daar op een prachtige manier. Hij heeft het over het beeld van de onzichtbare God. Dat zijn de dingen die boven zijn, noemt hij allemaal op. Hij heeft het over de eerstgeborenen uit de doden, de opstanding. Totaal nieuw idee. voor die eerste christenen. Er is een God hier geweest, die is opgestaan uit de doden. En wij met hem straks. Hij heeft over de volheid van de Godheid die in de Heer Jezus is. Allemaal dingen die boven zijn, geestelijke dingen. Die je niet kan schilderen eventjes, dat kan niet. Dat zijn dingen die boven zijn, die moet je bedenken. Bedenk de dingen die boven zijn. Hij heeft het over de vrede die we nu hebben door zijn bloed aan het kruis. Nieuw, helemaal nieuw. Mensen buiten weten dat ook niet. Dat is nieuw. Hij heeft het over het eeuwige verzoening die we hebben gekregen. Dat wij de verlossing hebben, de vergeving van onze zonden. Allemaal dingen die onzichtbaar zijn, die boven zijn. Hij heeft het over een geheimenis in hoofdstuk 2, wat onbekend was. Maar een geheimenis werd ineens bekend. Was van eeuwenlang verborgen geweest, maar nu is het bekend geworden. En die christenen moesten moeite doen om al die dingen te bedenken en daarmee bezig, hun hoofd daarmee te vullen. Net als wij, elke bijbelstudie, elke preek is daarvoor bedoeld. Of als u zelf uw bijbel leest, om anders te leren denken, om te denken, om het een modern woord te zeggen. Hij heeft het over de heerlijkheid, dat we nu volmaakt zijn in de Heer Jezus. Hij heeft het over alle schatten van wijsheid en kennis die verborgen zijn in de Heer Jezus Christus. Al die dingen noemt hij op die je niet buiten ziet, maar die boven zijn. En Paulus zegt, denk aan de dingen die boven zijn. U bent levend gemaakt. Er zijn al meer dingen boven, veel te veel om op te noemen. Daar is de troon des oordeels, ook boven. Hebben we het daar nog wel eens over? Ik wel op straat. Ik vertel het ze, dat dat komt. En dat we tot bekering moeten komen. En dat de overheden en de machten al overwonnen zijn. Al die dingen zijn daarboven. Maar mensen, vanaf hoofdstuk 2 vers 16... ziet u dat de gemeente eigenlijk niet met die dingen bezig was. Ze waren bezig met de dingen die beneden zijn. Dat kunt u lezen vanaf hoofdstuk 2 vers 16. Daar zegt hij allerlei, daar heb je weer zo'n lijst van de dingen die hier beneden zijn. Waar hadden ze het over? Ze hadden het over eten en drinken. Wat mag je nu wel eten en drinken, wat mag je niet eten en drinken? Dat was een groot onderwerp in de gemeente. Ja? Moeten we ook voor oppassen dat het alleen maar over eten en drinken gaat. De dingen die hier beneden zijn. Niks fout mee, maar dat is niet waar het over gaat. Ze hadden het over welke feestdagen moeten we nu vieren. Dat waren Joodse mensen vaak, die kwamen tot bekering. En die moesten helemaal opnieuw leren denken over hun nieuwe geloof in de Heer Jezus Christus. En daar gaat de discussie vandaag ook nog vaak over. Ze hadden het over een nieuwe maan, staat hier. Welke maan moeten we... Ik weet niet precies hoe het precies zat, maar ze hadden het over de Sabbat. Hoe zit dat nu in ons nieuwe geloof? Ze hadden het over de dingen hier beneden. En Paulus zegt, mensen, dat zijn allemaal schaduwen. Laten we toch denken over de dingen die boven zijn. De zon, zou ik maar zeggen. De zon geeft schaduw. U bent bezig met de schaduwen. Ik ook vaak. En dat is niet goed. Ze hadden het over engelenverering. Kent u dat woord uit de Colossensebrief? Raar, hè? Er zijn heel veel mensen vandaag die vereren de engelen. Heb je het ook meegemaakt? Moet je niet doen, je moet hier de God verheerlijken, niet de engelen. Maar daar hadden ze toen ook al last van. Ja. En ik ben er even nagegaan waar dat vandaan komt. En waarschijnlijk kwam dat omdat er een stroming in de gemeente binnenkwam die zei, rechtstreeks naar God gaan, dat is wel een beetje hoogmoedig, hè? Dat kan niet. Laten we maar tot de engelen gaan. Nederigheid en engelenverering. Een valse nederigheid. Dat is raar, hè? Dat is raar. Wij mogen rechtstreeks tot de Heere God gaan. Als je in België over een begraafplaats loopt, dan komt u zeker een steen tegen waarop staat, via Maria tot Jezus. Kent u dat? Dat is onzin natuurlijk. Maria zou zeggen, waar heb je het over? Ja, ik zeg altijd, als ik naar de tandarts ga, ga ik ook niet naar zijn moeder. Nee, ik ga rechtstreeks naar de tandarts. Ja, ik ga liever misschien naar zijn moeder, dat snap ik wel. Maar eigenlijk moet ik bij de tandarts zijn, toch? Ja, en dat is raar denken. Daar hadden de Colossenzen ook al last van. Zie je, dat ze niet rechtstreeks durfden. Wij mogen rechtstreeks gaan naar de Heer Jezus zelf. Naar de Heere God zelf, door zijn bloed. En daar was de gemeente mee bezig, met de dingen die beneden zijn. Of om interessant doenerij. Er staat daar om te laten zien hoe hoog in uw IQ wel was. Daar waren ze ook mee bezig. Kent u dat? Dat gesprek in de gemeentes. Ik zal u eens even laten zien wat ik allemaal weet. Ja? Het programma De Slimste Mens ter Wereld is toen al uitgevonden. Ja? Dat is een Belgisch programma. Kent u dat ook? Slimste mensen. Nee, die woont in België natuurlijk. De Slimste Mens ter Wereld. Dat weet ik maar. Ja. Ik zal geen namen noemen, maar. Ja. Daar waren ze mee bezig. Met zichzelf. Om zichzelf te profileren. Kijk eens hoe slim ik ben. De dingen van beneden. Dat kunt u vaak bij de koffie ook horen. Na de preek. Hebben we het over onszelf. En de dingen van hier beneden zijn allemaal belangrijk. Maar Paulus zegt, laten we ook even tijd nemen om te bedenken de dingen die boven zijn. Want dat is veel gezonder eigenlijk. Ze waren bezig, hoofdstuk 2 vers 21, met de wettische dingen. Pak niet, proef niet, raak niet aan. Vreemd zinnetje, maar wat je nu wel en wat je nu niet mag. Kent u dat soort gesprekken? Daar word je moe van, hè? Wat mag je wel, wat moet je aan, wat moet je niet aan? Is dit wel evangelisch genoeg, dit pakje of niet? Dat soort gesprekken. Ja, raar. Allemaal van die onderwerpen die je vandaag ook nog hebt. Paulus zei in 2 vers 22, dat zijn allemaal dingen die door het verbruik vergaan. Wij zouden zeggen, let op de houdbaarheidsdatum van uw onderwerp. Zeer tijdelijk. Straks moet je het weggooien, is bedorven. Dat zijn tijdelijke onderwerpen. Laten we bezig zijn met de dingen die boven zijn. O, ze lijken heel mooi, zegt hij in vers 2 vers 23. Deze dingen hebben wel een schijnreden van wijsheid. Een schijnreden van wijsheid. Door eigenwillige godsdienst en nederigheid en verachting van het lichaam. Maar ze zijn zonder enige waarde. Waardeloos, Paulus. Allemaal waardeloze dingen. Tot verzadiging van het vlees. Ja? Ik heb het weer goed gezegd vandaag. Oh, mijn vlees is verzadigd. Oh, heerlijk toch. Goed gevoel, kent u dat? Dat is iets wat onder ons mensen is, was menselijk. Maar Paulus zegt, laten we ons bezighouden met de dingen die boven zijn. Weet u, dat zijn allemaal dingen waar de wereld ook mee bezig is. Met zichzelf. Ze hebben niks anders. Zij zijn hier, er is niks boven voor hun, tenminste, dat is er wel. Ze duwen het weg, weet u nog, maar ze houden zich daar niet mee bezig. Ze zijn met de dingen van hier bezig. Een niet-christen heeft alleen maar hier. En houdt zich dus daarom bezig met de dingen van hier. De dingen die beneden zijn. En dat is buiten zo, maar dat is bij ons ook zo. Ik zat van de week in de bus van Maastricht naar huis. En er stapte een Duitse student in met zijn rugzak. Ik zag het meteen zo'n beetje zo'n filosofisch type. Kent u dat wel, hè? Zo'n jonge kerel met zijn rugzak midden in het jaar. En die stapte de bus in en ik hoorde hem tegen de buschauffeur zeggen waar hij naartoe moest. Hij kwam naast mij zitten, we hebben een heel fijn gesprek gehad, 50 minuten lang, op weg naar huis. Want hij ging op weg naar een boeddhistisch klooster. Hij ging mediteren. Nou, dan moet je niet naast mij komen zitten natuurlijk, dat is vervelend. Maar dat deed hij dan toch wel. En we hebben een geweldig gesprek gehad. Echt jongen, als het daar niks... Waar ben je naartoe? Ja, ik ben op zoek, op zoek. Ik zeg, zou je het vervelend vinden als je het kon vinden? Ja, dat was eigenlijk vervelend. Want een boeddhist moet vooral blijven zoeken, niet vinden. Dat is raar, hè? Stel, je bent je sleutels kwijt vanmiddag. Je zegt, nou, ik vind het zo heerlijk om te zoeken. Nee, natuurlijk niet. Nee, dat is de godsdienst van deze wereld. Zoeken, zoeken, zoeken. Niet vinden, niet vinden. Raar, hè? Ja, we hebben een geweldig gesprek gehad. Bid voor die jongen, Leon heet hij. En uit Duitsland op zoek. Maar we hebben hem, ik heb hem toch wel heel wat kunnen vertellen. En weet u, die mensen die zijn op zoek naar van alles wat niet te vinden is. Maar in hoofdstuk 3 pakt Paulus eigenlijk de gemeente aan. Hij zegt, bent u daar nog steeds mee bezig met dat lange lijstje van de dingen die hier zijn? Niet doen, niet doen. Laten we ons bezighouden waar je wel mee bezig moet zijn, namelijk de dingen die boven zijn. Hij zegt in vers 3, vers 1, zoek de dingen die boven zijn, dat is inspanning. Zoeken is niet fijn, dat kost energie, tijd, frustratie soms. Zoek de dingen die boven zijn. En in hoofdstuk 3 vers 2 zegt hij, bedenk die dingen die boven. Opdrachten, zoeken en bedenken. Dat is een opdracht, huiswerk. De gemeente kreeg huiswerk mee om die dingen te doen. Inspanning, denken, zei ik het al, is vermoeiend. Christen zijn niet altijd lekker op je bedje liggen en uitrusten. Nee, dat is inspanning. Dat is uw woord, het woord van God kennen en dat bestuderen. De dingen die boven zijn, onzichtbaar. Weet je, als je jong bent, dan denk je, ik heb alles onder controle. Toch? Met die studenten merk ik het altijd. Ze zijn op weg naar hun carrière, ze hebben alles onder controle. Goede cijfers gehaald, komt allemaal goed. Als we wat ouder worden, dan denken we, oh, ik heb het eigenlijk niet onder controle. En Marcel weet het nog niet, maar als hij echt straks ouder wordt, gaat hij dat merken. Dat hij eigenlijk niks onder controle heeft. We hebben niks onder controle. Hoe oud je ook bent. Helemaal niet. Jong denkt, oh, ik heb mijn diploma, ik heb mijn rijbewijs, ik heb mijn bankrekening geopend. Ik heb een contract bij mijn baas getekend. Alles komt voor elkaar. De dingen van hier, van beneden. Maar later, als je oud wordt, denk ik, ik heb het allemaal niet onder controle. Als er ziekte in je gezin komt, of moeite, of vermoeidheid, of verlies, of verdriet, noem het maar op allemaal. Dan komt dat grote besef ineens binnen van ik heb eigenlijk niks onder controle. Helemaal niet. Dit leven heeft geen vaste grond. We dobberen op een zee. met deining. En je weet niet eens waar je bent vaak. Deining en storm en gevaar en onzekerheid. Dat is het besef wat tot je door gaat dringen als je een beetje ouder begint te worden. En dan zoek je houvast, maar die is er niet op deze zee. En dan gaat het ineens goed met u als christen, want dan denk je, oh, weet je waar mijn houvast te vinden is? Boven, niet hier, daar is mijn houvast te vinden. We hebben het gezongen, toch? Prachtige liederen. Mijn houvast is daar. Ik weet dat het daar is. Als je naar de zee blijft kijken, Peter had er ook al last van, dan ga je zinken. Maar een oude kapitein op zo'n zeilschip van in de 16e eeuw, die had nog geen kompas misschien, zoals wij het vandaag hebben. Wat had die man? De sterretjes. Die moest naar boven kijken, naar de sterren, om te weten waar die was. Wat een knappe mens eigenlijk. Ik zou er niks van snappen van die sterren, maar hij wel. Hij wist precies waar hij naartoe moest. De sterren waren boven en die leidden hem. Dat was zijn kompas. En Christus is hetzelfde. Bedenk de dingen die boven zijn. Daar is de leiding, daar staat de weg, hier niet. Hier niet, we hebben het niet onder controle. Die kapitein ook niet. Behalve als hij naar boven kijkt en zegt, oh, ik moet zo. Dan begint het te komen. Ik zou het willen vergelijken in iets modernere termen met een luchtballon. Ja, u kent dat wel, zo'n ding met zo'n mandje en zo'n bol erboven, toch? Die af en toe ook voor Nijkerk drijft. Kijk daarna. Dat is een prachtig beeld van een christen. Een christen zit in zijn mandje. Ja, hij zit in zijn mandje. Nee, je bent geen hondje of zo, maar je zit in uw mandje. Ja, en daarboven is die ballon. Stel je voor dat u alleen een mandje had. Dat is een beetje belachelijk, hè? Dan zit u in een mandje daar. Ja, dat slaat nergens op natuurlijk. Dat mandje is bedoeld om omhoog te gaan. Maar die kan alleen omhoog als er iets boven hem is. Dat is een christenleven. Die kijkt naar boven. De bestuurder van de ballon, wat doet hij? Die kijkt naar boven. Hoe sterk, hoe groot is die al? Hoe strak staat hij al? Moet er vuur bij of niet? Moet hij meer warmte krijgen? Hij is bezig met de dingen die boven zijn. En weet u, dan komt die man van de grond af. U en ik ook. Als we ons bezighouden, zoals Paulus zegt, met de dingen die boven zijn, dan komt u van de grond. Dan gaat het goed met ons. Ja? Dan weet je welke kant je op moet. Al die dingen, daar is hij mee bezig, de bestuurder van de ballon. En het beeld van een christen is dat ook. Hij zit in zijn mand. En vaak kijken we naar beneden en bestuderen we de mand. En hebben we allerlei gesprekken over de mand, met elkaar in de mand. Maar u komt niet van de grond. Veel christenen blijven op de grond. Maar als u de vlammen aanzet en u zorgt dat hij daar groot wordt, dat uw gedachten over hem groot worden, dat u de dingen bedenkt die boven zijn, dan gaat u stijgen. Niet zweven, stijgen. Ja? Dan wordt het goed en dan stijgt u boven de dingen uit van dit leven. Paulus keek naar boven. Hij zei, het leven is mijn Christus, maar het sterven gewin. Abraham keek naar boven als hij zijn tentje opendeed 's ochtends. Dan zegt hij, woe, ik heb het hier gezien. Maar hij kijkt naar boven, naar de stad die fundamenten heeft, die komt. Die was nog niet te zien, maar hij zag hem eigenlijk al. Jezus keek naar boven. Hij zei tegen de discipelen, jullie zijn met deze dingen bezig, met je wondertjes en al die daken. Maar verblijd u hierin dat uw namen daarboven zijn opgetekend in de hemel. Precies hetzelfde. Precies. Voordat Paulus het opschreef, deed Jezus en Abraham... En Paulus deed dat allemaal al. En Johannes ook. Johannes keek naar boven als een oude man. Zit hij op Patmos op het eilandje. Hij heeft alles gezien in zijn leven. Is 90 jaar. Heeft het allemaal wel gezien. Op het eiland is niks meer te zien. Er was nog geen toeristenindustrie op Patmos. Er was niks te zien daar. En hij keek naar boven. En wat zag hij? Een nieuwe hemel. En een nieuwe aarde. Die man kwam van de grond. Die keek naar de dingen die God hem wilde laten zien. Mensen, als je je Bijbel opent, dan lees je de dingen van God. En dat is het vuur wat u omhoog doet gaan. Dan wordt u anders dan deze wereld. Dan zeggen ze, die mensen hebben iets. Die zitten ergens daar. Ik weet niet waar ze zitten. Maar die hebben iets raars. Die komen van de grond af. Die laten zich niet meer pakken door wat er ook in hun leven gebeurt op dit moment. Ook al is dat moeilijk en verdrietig. Maar ergens stijgen ze daarboven uit. Dat is mooi als mensen dat van je gaan zeggen. U heeft iets. Ik weet niet wat, maar u heeft iets. Ik snap u niet helemaal meer. U bent een beetje hoger gegroeid, gezweefd met uw ballon. Weet je, dan kom je van de grond af. En dat zijn geweldige dingen als je dat meemaakt. En dan worden de dingen beneden steeds kleiner. Ik weet niet of u een ballon heeft gezeten. Heeft u al in een ballon? Zijn er mensen die in een ballon hebben gezeten? Ja, voilà. Ja, ik nooit, maar dan weet u het beter als ik. Dan kijk je naar beneden en denk je, wat is het toch allemaal klein? Nee, kerk, ik kan het niet terugvinden. Het is niks. Toch? Als je daar op een paar kilometer hoog zit. Helemaal niks. Dan wordt het allemaal zo klein als je de dingen bedenkt die boven zijn. Wat bemoedigend is dat, hè? En de mensen die beneden staan, die kijken omhoog en die zien die ballon. En weet je wat er op de onderkant van de ballon staat? This world is not my home. Dat staat aan de onderkant van de ballon. En zo is het ook. Dat kan alleen mensen zeggen die zeggen, ik heb deze wereld verlaten. Wel, moeten we dan niet nadenken over de dingen van hier? Natuurlijk wel. Blijf dat vooral doen, als je op de weg zit. Ja. Blijf vooral nadenken over de dingen die hier zijn. Natuurlijk, natuurlijk. Ze zijn heel erg belangrijk. Maar die mensen, die dingen die hier, krijgen alleen betekenis in het licht van de dingen die boven zijn. Anders is het nutteloos. Laat me u een klein stukje filosofie meegeven nog deze morgen. Bent u nog wakker, ja? Dan moet u even blijven denken, want het is wat moeilijker. Ja? Ik heb het al wat gezegd, in Romeinen 1 staat dat elke mens weet dat God bestaat. Hij heeft dat aan elke mens verteld. Maar als ik met een niet-christen spreek op straat, of u morgen met uw collega's, dan komt die mensen tegen, die zitten in een mandje, zitten ook in een mandje, maar die hebben een dekseltje erop gedaan. Die zitten in een gesloten mandje. En die mensen, let u maar op, die zitten te zoeken in dat mandje, wat niet te vinden is in het mandje. Die zoeken zich wild. Die zoeken naar waarheid. Het is niet te vinden in het mandje. Iedereen heeft zijn eigen waarheid in het mandje. Wij hebben een open mand. En onze waarheid is daar. En daarom weten wij wat waar is en niet waar is. Een niet-christen kan dat nooit weten. Nog een voorbeeld. Ze zoeken zich wild in een gesloten mand naar wat goed is en wat fout is. De moraal, de ethiek. Ze kunnen dat niet vinden. Iedereen vindt wat goed is in zijn eigen ogen. Hadden ze in de tijd van de richter ook al last van. Want dat is niet te vinden in het mandje. Wij weten wat goed en fout is, omdat God goed is. En hij is de maatstaf. Onze mand is open, we kunnen hem zien. En hij vertelt ons door zijn openbaring in zijn woord, hoe hij over de dingen denkt. En daarom weten wij wat goed en fout is. En nog zoiets, hoe kan je eigenlijk de dingen weten die je weet? Hoe weet je eigenlijk dat je iets weet? Vraag ik aan ongelovigen, dat weet je niet. Dat is moeilijk, hè? Je weet eigenlijk niet dat je iets weet. Want om iets te weten, moet God bestaan. Wetenschap veronderstelt God. De universiteit kan alleen functioneren als God bestaat. Waarom? Als het niet zo zou zijn, dan zijn onze hersenen, die ze veelvuldig gebruiken op de universiteit, natuurlijk wel, zijn niks anders dan klompjes toevallige ontstane klompjes cellen, die geen enkele maatstaf hebben in dat mandje. Waar moet je dat vandaan halen? Weet je niet. Als het evolutie is en uw hersenen en mijn hersenen zijn niks anders dan de producten van ongeleide evolutische processen, dan kunt u niet op uw verstand vertrouwen. Nee, dat kan niet. Uw ogen ook niet. Ja, maar ik vertrouw op mijn ogen, wat ik zie, zei een student. Ik zeg, nou dan gaan we vanavond naar de goochelshow, dan zul je merken dat het niet werkt. Je wordt bedrogen waar je bij staat. Je ogen kan je ook niet vanaf aan. Zijn dat mensen die niet weten wat waarheid is? Zijn dat mensen die niet weten wat goed en kwaad is? Zijn dat mensen die niks weten? Natuurlijk wel. Hoe komt dat? Omdat ze naar ons mandje komen en lenen van ons wereldbeeld. Heeft u nog door? De dingen die boven zijn. Als er niks boven is, is er hier ook niks. Dan is er geen goed en kwaad. Wie bepaalt dat dan? Iemand zei tegen mij van, luister, ik kan niet in God geloven, want er is zoveel kwaad in de wereld. Ik zeg, aha, dan is er ook goed. Ja, dan is er ook goed, natuurlijk, anders is er geen kwaad. Ik zeg, dan moet er een wet zijn die bepaalt wat goed en kwaad is. Inderdaad, zei hij. Ik zeg, dan moet er een wetgever zijn die wet gemaakt heeft. Maar als jij die ontkent, dan is er geen wet. Dan is er ook geen goed en kwaad. Wat is je vraag eigenlijk? Hebt u hem door? Stukje praktische filosofie, vanuit de Bijbel. Zonder God is er niks. Zonder God zijn uw gedachten, die zijn gewoon. Die zijn niet goed, zijn niet fout, die zijn gewoon. En wie zijn wij om tegen elkaar te zeggen wat goed en fout is als God niet bestaat? Kan niet. Wie had er gelijk, Hitler of wij? Wat maakt het uit? Natuurlijk was hij fout, hij wist dat ook. De grootste misdadiger wist het fout. Omdat ze eigenlijk komen lenen van ons open wereldbeeld. Elke mens weet dat God bestaat, heeft God voor gezorgd. Is dat bemoedigend? Het is fantastisch, bemoedigend. Er zijn geen eilandje, een paar zielige geestelijke mensen in de kerk met een oud boekje. Dat zijn wij niet. Wij zijn mensen die tot bekering zijn gekomen en zeggen, hij moet het zeggen, want anders weet ik niks. Helemaal niks. Niet wat goed en kwaad is. Ik kan mijn verstand niet gebruiken en ik weet helemaal niet wat waarheid is. Stel je voor, die buurvrouw komt bij u vandaag. Ik zeg, ik heb een taart voor je gebakken, alsjeblieft. En je kijkt eraan, ik ben niet jarig, waarom die taart? Maar de buurvrouw zegt niks. Ze geeft de taart af en ze gaat naar huis. Dan zult u in de eeuwigheid niet weten waarom dat mens die taart gebakken heeft voor u. Zou u niet weten, nooit. Want wanneer kunt u het weten als zij vertelt waarom ze die taart gebakken heeft? Heeft u het door? Wat is dit leven? Wat doet deze planeet hier? Waarom bent u hier? Wat bent u waard? Waar gaat u naartoe? Waar komt u vandaan? U weet het niet. Behalve als hij verteld heeft waarom. En dat heeft hij gedaan. En daarom zit u hier. En daarom sta ik hier. En daarom hebben we een open Bijbel. En daarom weten we de dingen. Niet omdat wij slimmer zijn, maar omdat we luisteren naar hij die het geopenbaard heeft. Naar de dingen die boven zijn. Geweldige zaken zijn dat allemaal. Mensen, tot slot. In deze wereld is geen grond te vinden voor uw voeten. Zoekt u maar, u vindt het niet. We leven op die deinende zee. Gevaarlijk. U weet niet waar u bent, waar u naartoe gaat. Maar in deze wereld is ook geen herder te vinden. Een mens die u wel zult leiden. Oh, die zijn er wel. Maar dat zijn de valse herders, dat weten we ook. Die kunnen hun schapen niet leiden, want ze weten zelf niet waar ze zijn. We hebben net gezongen, de Heer is mijn herder. Het is boven, de dingen die boven zijn. En dat is geweldig. In deze wereld is het grote gevaar dat u en ik ook gaan meedoen met de verdwijnende en nutteloze dingen. Wat is het onderwerp waarover wij spreken? De dingen die beneden zijn of de dingen die boven zijn? Mag ik sluiten met deze oude woorden? Prachtig lied. Ik heb de vaste grond gevonden. Waarin mijn anker eeuwig hecht. De dood van Christus voor de zonde van eeuwigheid als grond gelegd. Die grond zal onverwrikt bestaan als aard en hemel ondergaan. Daarop wil ik gelovig bouwen, getroost wat mij ook wedervaart. Mij aan Gods vaderhart vertrouwen wanneer mijn zonde mij bezwaart. Steeds vind ik daar opnieuw bereid oneindige barmhartigheid. Zullen we samen de Heer danken. Heer Jezus, dank u dat we hier met zoveel mensen kunnen zijn. Die tijd hebben genomen om deze morgen na te denken over de dingen die boven zijn. We hebben ervan gesproken, we hebben ervan gehoord, we hebben ervan gezongen, we hebben erover gebeden. Dank u Heer dat u ons uit de duisternis van deze gevaarlijke zee heeft weggehaald. En ons een vaste, onwrikbare rots onder onze voeten heeft gegeven. De dingen die boven zijn. De eeuwige dingen die blijvend zijn. De stad met fundamenten. We danken u voor deze dingen, Heer. En als we kinderen opdragen die aan het begin van hun leven staan, dan hebben we gebeden, Heer, dat ook zij die vaste rots zullen vinden. Heel bewust. En zullen beseffen welk een rijkdom dat is. En dat ze zonder u niets zouden weten. We danken u voor deze openbaringen. In Jezus' naam. Amen.